Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar een verhaal uit de kindertijd van Martien. Die was vermoedelijk net iets uitdagender dan die van jij en ik. Maar uitdagingen, dat zijn pas uitdagingen als je ze zo ervaart, niet?
Ik was nog een klein meisje toen ik iets ontdekte over mijn ouders. Het was het begin van de zomervakantie, het was een prachtig mooi weer en ik was een jaar of 6 en er mocht eindelijk weer eens een vriendinnetje bij mij komen spelen. Ik was heel blij, want ik was enig kind, dus ik had niet zoveel jong gezelschap. En mijn vriendinnetje was, ik denk, een jaar of 2 ouder, dus die was 8. En we zaten in de tuin een gezelschap aan het spelen, aan een klein tafeltje met 2 stoeltjes. En ik ging er echt helemaal in op. Ik was heel blij dat zij daar was en ik was heel blij dat we dat spel eindelijk eens samen konden spelen. Dat ik niet met mijn ouders moest spelen, maar met haar. Mijn vader was op dat moment ook in de tuin. Die was aan het tuinieren, weet ik veel. Ik had er niet echt aandacht voor, maar die liep daar ook wat rond. En wij zaten gezellig samen dat gezelschapsspel te spelen. Ik was waarschijnlijk net niet aan het verliezen. Tot opeens mijn vader mij riep. Martien, kom ik hier. Ik heb mijn boltouw laten vallen en ik vind hem niet meer terug. Kom ik hier vlug mijn boltouw zoeken. Oh, ik ben gestoord in mijn spel. Dus ik kijk vlug naar mijn vader en ik zie daar die boltouw liggen. En ik roep, wel, daar, je ligt daar, je pakt hem. En ik doe weer voort. Mijn vader is niet content met dat antwoord en hij roept mij nog een keer. Hij zegt, allee Martien, kom een keer hier en raap die boltouw op, want ik vind hem niet. Ik zeg, maar nee, kijk, daar, hij ligt daar vlak voor u. Zie dat u niet? En ik doe voort. Waarop mijn vriendin recht springt. Heel ontzet. Zij loopt naar mijn vader, geeft hem die boltouw, keert terug bij mij en zegt tegen mij van, allee Martien, wat zegt hij nu? Uw vader ziet dat wel niet, hè? Uw vader is blind. Ik kijk naar haar en ik zeg, wat zeg jij nu? Hoe? Blind. Maar nee, hij ziet dat niet. Hij is wel, hij is blind. Ik wist van niks. Ik viel echt uit de lucht. Maar het was zo. Mijn vader was al blind, al altijd geweest. Mijn moeder trouwens ook. Ja. Mijn moeder kon nog wel een heel klein beetje zien, maar was als kind ook altijd naar de blindenschool geweest, naar Spermali in Brugge, waar ze altijd tussen blinden en slechtzienden had geleefd. Ze had daar al heel vroeg braille geleerd en leren stoklopen. En gewoon andere dingen wat kinderen en jongeren leren op school, van alles. En zij wist ook van niet beter. Mijn vader was een ander verhaal. Mijn vader is pas blind geworden toen hij 22 was. En ongelukkigerwijze met zijn brommer is verongelukt. Hij heeft 6 weken lang in coma gelegen toen. En toen hij wakker werd, zag hij niets. De mensen stonden rond hem te praten en hij zei, ik hoor jullie wel hoor, maar ik zie jullie niet. Dus hij was eigenlijk van de ene dag op de andere dag blind geworden. Hij was pas 22. Maar Hij was nogal een ondernemende plantrekker altijd al geweest. En of hij nu blind was of niet, zijn leven ging gewoon voort. Hij was niet het type om depressief in een hoekje te zitten wenen met de gedachte van oei, ik kan nu niets meer zien. Dus hij is eigenlijk redelijk snel na zijn ongeluk naar het revalidatiecentrum getrokken in Brugge, waar hij eigenlijk alles terug opnieuw heeft moeten leren. En dat gaat dan natuurlijk van de meest simpele dingen, zoals je schoenen aantrekken en je veters knopen, tot tanden poetsen, je kleren aantrekken, een beetje je huishouden beredderen, boterham smeren bijvoorbeeld, koffie inschenken. Hoe doe je dat als blinde? Al zo'n dingen heeft hij daar geleerd. Maar ook meer, hij heeft daar ook dan braille leren schrijven en braille leren lezen. Hij heeft leren met de witte stok lopen. Hij heeft leren op straat lopen, de bus nemen, de trein. Al zo'n dingen werden daar geleerd in dat revalidatiecentrum. In die periode heeft hij daar ook mijn moeder leren kennen. Die ging daar ook rond, want mijn grootvader gaf les op dat revalidatiecentrum, toevallig. Zo hebben zij elkaar leren kennen en zelfs blinden kunnen verliefd worden op elkaar, zelfs al zien ze elkaar niet. Zij werden verliefd, zij hadden een relatie, ze gingen zich verloven en zijn uiteindelijk natuurlijk ook getrouwd. En na een tijdje werd mijn moeder zwanger, van mij. En ze kreeg heel veel reacties. Al toen ze zwanger was, maar ook zeker toen ik een babytje was, kregen ze heel veel opmerkingen van, hoe doen jullie dat toch? Twee blinde mensen die samen een baby krijgen. Hoe moet je dat kindje eten geven? Hoe geef je een baby eten als je die baby niet ziet? Hoe ga je dat kindje een badje geven als je het niet ziet? Als je niet weet waar het is, hoe groeit zo'n kind eigenlijk op? Ze vroegen zelfs aan mijn moeder, maar alleen mevrouw, als u dat kindje een badje geeft, ga hij dat dan niet verdrinken? Maar blijkbaar ben ik niet verdronken. En ik heb ook eten gekregen. Ik ben behoorlijk goed gegroeid, vind ik zelf. Dat verdrinken, oké. In dat badje ben ik niet verdronken, maar ik ben wel een tijd later bijna verdronken. Of zo was het toch voor mij. Ik ging met mijn ouders ook op vakantie, gewoon net zoals ieder ander kind. Maar we gingen niet zo ver, we gingen meestal naar Limburg, naar een vakantiepark. En wij hadden daar een huisje en in dat vakantiepark was er ook een groot meer. En dat was de tijd dat bijna elk kind een klein rubber bootje kreeg om op dat meer dan wat rond te varen en zo wat te spelen met dat bootje. En hoera, ik kreeg ook een rubber bootje. Met zo'n klein plastieke peddeltje. Ik kon daar net in. Daar kon niemand anders bij. En ik was heel blij en ik was heel enthousiast. En ik peddelde zo'n beetje rond. En mijn vader gaf mij een beetje een duw. Dat ik wat verder op dat meer kon gaan peddelen. En ik peddelde en ik peddelde. En ik deed dat goed. Ik was blij. Ik was fier op mezelf. Dat ik echt in het midden van het meer geraakt was. En ik vond dat tof. Dus ik dacht van, oké, nu ga ik draaien met mijn bootje. En nu ga ik terug peddelen naar de kant, terug naar mijn ouders. En dat ging niet. Ik raakte niet vooruit. Ik bleef maar rondpeddelen op dat meer. En ik raakte geen meter dichter naar die kant. En ik dacht, ik ga hier moeten sterven op dat meer. Ik ga hier verdrinken. Er is hier niemand rond mij. Hoe raak ik in godsnaam terug naar de kant? Ik raakte volledig in paniek en ik begon te huilen en ik begon te roepen, help, help. Maar help naar wie? Ja, er staan er wat mensen aan de kant, maar die stonden een heel eind verder. Dus ik ben beginnen roepen en tieren en ik zag mijn vader daar een heel eind verder aan de kant staan. En ik riep, papa! Brullen, 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 tot hij inderdaad toch wel hoorde dat er iets aan de hand was. Want het was wel degelijk de stem van zijn dochter die daar riep. En hoe luider ik riep, zag ik wel dat hij reageerde en hij ging voorzichtig dat meer instappen, mijn kant opkomende. Dus ik dacht van, ik moet blijven roepen. En dan kwam hij inderdaad dichter, tot op een bepaald moment dat hij moest ook beginnen zwemmen. En gelukkig, mijn vader was een goede zwemmer. Want dat zwemmen had hij al geleerd voordat hij blind was. Dus ik bleef maar roepen, papa, kom naar hier. En inderdaad, hij begon te zwemmen. En hij moest toch wel een stukje zwemmen, maar hij kwam steeds maar dichterbij. En op het geluid van mijn stem kwam hij recht naar mij gezwommen. Dus hij kwam aan mijn bootje aan en ik, oh, eindelijk, gelukkig. Mijn papa gaat mij redden. En hij vroeg, ah wel, wat scheelt er? Ja, ik raak niet terug. Dus ja, toen heeft hij mij mijn bootje vastgenomen en zo terug naar de kant gezwommen. En ik was zo dankbaar. Mijn papa had mij gered van de verdrinkingsdood. Verder waren er eigenlijk voor mij vooral voordelen aan het feit dat mijn ouders blind waren. Ja, ik kon al heel vroeg lezen en schrijven, bijvoorbeeld. Mijn moeder had mij al heel vroeg cijfers geleerd en letters geleerd, zodat ik zat nog in het kleuterschooltje, dat ik toch al kon vertellen welke bus er aankwam als we ergens naartoe moesten of als we terug moesten van het station naar huis, moest ik gewoon het cijfer 8 kunnen ontcijferen. En ja, voor mijn ouders was dat wel handig, dan kon ik dat tenminste aan hen vertellen. Ik heb ook al vroeg zelf braille geleerd van mijn moeder. Misschien dat ik jaar of 8 of 9 was. Voor mij was dat ja, een nieuwe taal, maar eigenlijk een soort codetaal. En als kind is dat gewoon spannend. Je leert een soort geheimtaal die niemand anders kent. Braille ja, bestaat eigenlijk gewoon uit combinaties van 6 puntjes. En ik, ja, ik moest dat niet aan voelen, want dat voelen is wel natuurlijk een stuk moeilijker. Maar als je de puntjes ziet, kun je daar al gewoon heel snel die code uit afleiden en kun je wel gemakkelijk die letters lezen. Dus toen ik op kamp ging, kreeg ik ook brieven van thuis. Maar die brieven zagen er heel anders uit. Ze waren een stuk dikker en daar stonden alleen maar puntjes op. En ik kon dat lezen. Dus ik was wel cool. Of, dat vond ik toch. Verder, wat er nog interessant was, ik was als kind een hele moeilijke eter. Ik had niet veel. Ik had niks graag. Maar echt heel weinig. Echt, ik lustte bijna niets. En ik moest van mijn moeder toch wel altijd mijn bord leeg eten. En dat leidde altijd tot vreselijke discussies. Ja, tot het echt blijven aan tafel zitten totdat mijn bord leeg was. U kent het wel. Tot ik doorhad dat ze het eigenlijk niet zagen wat ik met mijn eten deed. Dus als ik nu ja, een aantal van die patatten op het bord van mijn vader kon leggen, dan ging dat bord leeg eten toch wel een stuk vlotter. Super. Dat was wel gemakkelijk. Het was ook gemakkelijk in mijn punkperiode, in mijn hardrockperiode en mijn Madonna-periode, dat ze niet zagen wat voor schmink ik op had of wat voor kleren en kettingen en leer. Dat was allemaal niet erg. Dus dat was ook handig. Ik moest ook altijd, ook al in de lagere school, mijn rapporten voorlezen. Ja, dat ging goed. Zeker in de lagere school. Ja, ik was een goede leerling. Ik haalde meestal 9's en 10's. Dus goed, hè. In het middelbaar begon dat zo jaar na jaar toch wel iets minder te worden. Daar zat al eens een 4 tussen of zelfs een 3 op 10. En ja, dat werd dan een 6 op 10. Ook opmerkingen in mijn agenda. Nee, las ik gewoon niet voor. Mijn moeder kon wel haar handtekening zetten, maar ze wist niet waaronder. Maar hij stond er toch tenminste. Verder, ja, ik zag eigenlijk alleen maar voordelen aan ouders hebben die blind zijn. En mensen vragen mij of vroegen mij wel eens van, maar allee, dat moet toch moeilijk zijn? Oh, een kind zijn of een tiener zijn en ouders hebben die niets kunnen zien. Hoe doe je dat? Allee, dat moet toch lastig zijn? Ik stond meestal te kijken van, hoe bedoel je? Goh, ja, lastig. Ja, oké. Okay. Er waren wel wat lastige punten. Ik heb bijvoorbeeld ook heel laat pas leren fietsen. Mijn vader deed echt wel vele pogingen om mij te leren fietsen. Maar ja, dat is moeilijk, want ja, hij moest mij telkens wel proberen los te laten. Maar doe dat maar een keer als je het niet ziet. Dus ja, wat gebeurt er dan met die fietsen, met dat kind? Dat ging dus niet. Ofwel was ik gewoon heel lomp. Dat kan ook. Dus dat fietsen leren, ja, daar ben ik echt voor op cursus moeten gaan bij vrienden van mijn ouders die mij dat dan geleerd hebben. Maar dat fietsrijden was echt wel essentieel, want ik kon moeilijk aan mijn ouders vragen, breng mij ergens naartoe met de auto van ja, er was geen auto. En al was er nog een auto geweest, ze gingen er toch niet mee kunnen rijden. Dus je moet als kind je plan trekken. Je moet overal naartoe fietsen of het openbaar vervoer nemen. En ja, je raakt vanzelf zelfstandig en onafhankelijk. Dus is dat een nadeel? Wow, eigenlijk niet zo erg was dat een nadeel. Andere nadelen. Het feit dat ik ja, al snel eigenlijk mijn plan kon trekken, was eigenlijk alleen maar een groot voordeel. Dus ik zie daar eigenlijk weinig beperkingen in. Mijn ouders die zijn nu al diep in de 70, maar ze wonen nog altijd zelfstandig. Ze wonen nog altijd alleen. Ze koken nog altijd zelf. Mijn moeder kookt nog altijd alleen. En koken, als je het niet ziet, wow, dat gaat ook hoor. Als je gewoon dezelfde bekertjes gebruikt, of dezelfde maatbekertjes en dezelfde pannen, dat maakt allemaal niet uit. En ze maken nog altijd lekker eten klaar. Ik kom daar af en toe nog wel op bezoek. Ik heb een goed contact met mijn ouders. En het gebeurt toch wel eens dat ze iets kwijt zijn. Dat ze iets hebben laten vallen. En als ik dan toevallig op bezoek ben, dan vragen ze wel eens van... Goh, ja, wil ik je kijken? Ik heb je daar iets laten vallen? Ik vind het niet direct terug. En meestal ben ik een goede dochter en rap ik het gewoon op en geef ik het terug. Maar ja, soms, als we zo'n beetje in een baldadige bui zijn, al mijn vader roept mij terug van... Ach, Martin, ik ben hier ergens iets laten vallen, maar ik vind het helemaal niet. Het is waarschijnlijk ergens onderrold. Wil je een keer kijken? Dan zeg ik soms tegen mijn vader... Maar allee, daar. Het ligt vlak voor je voeten. Kijk dan, zie je dat niet? Mijn vader moet dan een keer hartelijk lachen.
Dat was het relaas van Martin. Ze vertelde het in de Wasserij van Vlaanderen, dat is een ontmoetingscentrum in Sint-Amandsberg bij Gent. We organiseerden toen een vertelavond op het Mixed Media Storytelling Festival. En je ziet het niet op de podcast, maar onze vertellers die stonden voor een green key. Dat is zo'n groen scherm waar je achteraf op de computer nog een achtergrond bij kunt zetten. En tekenares Rose maakte live tijdens dat verhaal en in 3D tekeningen bij dit verhaal. Straf. Martin heeft ook een eigen blog. Lees haar avonturen op tinieblogt.wordpress.com. Een van de relaasoprichters is Timon. Timon is een radiomaker. Hij snuift Gentse cultuur alsof het zijn zuurstof is. Hij organiseert horrorfilmavonden en hij zorgt voor plek voor Gentse jongeren met een creatief idee. Bij Relaas begeleidt hij verhalen en zorgt hij ervoor dat de Gentse avonden een divers aanbod van vertellers heeft. Timon, bedankt voor al jouw enthousiasme. Je bent en je blijft een kanjer. Relaas krijgt centjes van de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap om onze vertelavonden te organiseren. Er komt ook hulp van Urgent FM, Den Hopzak, Huset, Pulp Deluxe en Chase. En van jou. Jij bent een van de 10.000 luisteraars die we op dit moment elke week hebben. We zijn zo zot van u. En als jullie dit verhaal allemaal naar één iemand doorsturen, dan zijn we volgende week met 20.000. Waarom niet?